Heer onze God, we danken u, Heer, voor deze ochtend dat we u mochten eren, u mochten loven. U bent het waardig, u bent waardig, mochten we zingen. Heer, we hebben ook uw woord gekregen. Heer, we danken u dat Hans een woord heeft voorbereid. Wilt u hem zegenen, Heer, ook in het overbrengen naar ons. Heer, dat wij mogen begrijpen, Heer, wat hij zegt. Heer, wilt u hem nabij zijn. Amen.
Tegenwoordig al een andere bril bij aan te pas komen. Om het goed te kunnen lezen. Goedemorgen. Ik had iets bedacht en voorbereid. Ik heb erover nagedacht. Ik ben begonnen met een spreadsheet of zo'n ding, zo'n presentatie. Maar ik kreeg het maar niet rond. En gisteren heb ik besloten een heel ander onderwerp te pakken. Wat uiteindelijk toch allemaal met elkaar te maken heeft. Dus we komen toch weer bij elkaar. Dit plaatje is het plaatje van een serie op Netflix. Dat maakt helemaal niet uit, maar ik denk, ik heb zoveel teksten. En mijn vrouw zegt altijd, als je preekt, niet zoveel bijbelteksten. Maar dat komt met in dit geval niet anders. Dus ik denk, er moet ook een plaatje bij. En dat plaatje wil eigenlijk, met dit plaatje wil ik eigenlijk zeggen... Twee is één. Dus je ziet één ding, één film, één wereld. Maar in deze serie zijn er twee werelden. Eentje onder en eentje boven. En dezelfde huizen staan ook onder en boven, maar het is daar toch iets anders. Nou ja, dit plaatje wil gewoon zeggen dat dat twee is één. Maar dat kennen we in de wereld, in onze christelijke wereld natuurlijk al heel lang. Kijk bijvoorbeeld naar Efeze 6, waarin staat dat we niet te maken hebben met vlees en bloed. Hè? Niet met wat we zien, maar met de overheden in de lucht, in de machten. Dat zijn feiten. Zijn wij hier zo, maar daarboven of daar beneden, het maakt niet zoveel uit. Maar er is meer. En dat is ook als we naar elkaar kijken. Hè? We hebben het vlees en bloed dat vergankelijk is, dat doodgaat. En we hebben een stuk dat... eeuwig leven heeft en het is allemaal dezelfde persoon. Nou, dat heb ik hiermee willen uitbeelden. In het Hebreeuws is er namelijk een woord dat allebei de versies, zeg maar, waarborgt. En dat is de volgende plaatje, dat is het woord nagam. En ik spreek geen Hebreeuws, dus ik heb het ook maar van iemand die het wel sprak en ik heb goed nagedacht en... logisch nagedacht, maar daarvoor had ik heel veel bijbelteksten nodig. Vandaar die vele bijbelteksten, omdat ik toch wil duidelijk maken dat ik niet zomaar uit mijn nek zit te kletsen. Nagam in het Grieks, dat is het Nieuwe Testament, kennen we dat woord niet, maar moet het omschreven worden. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5, dat wij als christen wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen en een heel nieuw leven begonnen. Dus we zien een christen, kijk in de spiegel, maar we zien, dat zijn eigenlijk twee. Het is de mens van vlees en bloed en het is de oude mens, ook wel genoemd in de Bijbel, en de nieuwe mens. Maar we pakken het even van een andere kant, vanuit het Oude Testament... En ik wil dat woord nagam eens even verder gaan bekijken. Waar dat voorkomt en hoe vaak het voorkomt. En hoe die twee betekenissen van belang zijn voor wat er voor ons op dit moment ook klaar staat. De volgende, dat is dat we... Nagam komt in het Oude Testament dus alleen voor, want het is Hebreeuws. En dat komt 108 keer voor. En... 66 keer in de vertaling van troost of vertroosten en 42 keer voor berouw hebben, berouw of rouwen. Dat zijn bijna twee tegenovergestelde en je ziet het al, in één woord zitten dus eigenlijk twee betekenissen. En in het Engels wordt het omschreven als een change of attitude, oftewel een verandering van gedachten. Want God is betrokken bij de mens en wil een verbeterde toestand aan ons geven. Of aan waar het voorkomt dan. Het komt namelijk al in het Oude Testament 108 keer voor. En het gaat dan om verschillende soorten mensen. Maar hij wil een verbeterde toestand geven. En het heeft dus twee kanten. Een oude en een nieuwe. Een eentje die veranderd moet worden. En eentje die verbeterd is. En dat wil ik even doen aan de hand van een aantal voorbeelden uit het Oude Testament. Zodat u ook op de hoogte bent van de loopduur van de preek. Een voorbeeld van rouw, een voorbeeld van Saul. En de oplossing van God in het Oude Testament. En vervolgens stappen we over naar het Nieuwe Testament. Het eerste voorbeeld, en daarmee zit meteen een soort bijvangst. Dan kunnen we meteen iets uitleggen wat niet zozeer met het onderwerp van doen heeft, maar wel, ja, of eigenlijk ook wel, maar wat heel veel verkeerd wordt uitgelegd. Dat is Genesis 6 vers 6, dat is de tweede keer dat het woord nagaam voorkomt. De eerste keer, daar komen we zo op. Toen kreeg de Heere berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En dat staat er dan twee keer. In vers 7 staat het ook nog een keer. Dat woord berouw, dat is dus nagaam. Nou, het woord berouw is een oud-Nederlands woord. En dat gebruiken we niet meer zo vaak. En helaas, vanaf de NBV-vertaling is het vertaald met spijt. Maar dan zou je kunnen zeggen, God heeft de spijt dat hij de mens gemaakt heeft. Hij komt ergens op terug. Eigenlijk wordt God daarmee menselijk gemaakt. Maar dit woord berouw betekent eigenlijk veel meer dat er een change of attitude. Dus er moet een verandering van gedachten komen. En beter was het geweest als ze het vertaald hadden, als ze dan toch niet van dat berouw af willen, met inkeer. Inkeer betekent ook dat je iets hebt gezien wat niet goed is, maar dat je de gedachte meteen hebt om het te veranderen. Terwijl spijt, ja, dat is heel plat. Je hebt ergens spijt van, je hebt iets verkeerd gedaan en de volgende keer doe je het weer fout. Dat is spijt. Maar berouw, inkeer, nagaam, betekent dat je meteen wil dat er iets verandert. God zag dus dat het iets niet goed was met de mens, maar hij had ook al een betere oplossing. Want het volgende, ik weet niet waar jullie nou zijn, ja, eentje verder. Hier staat nog meer dat God dat niet is, dat God geen mens is, dat hij berouw heeft of dat hij liegen zou. We gaan hem God niet menselijk maken. Hij is geen mens dat hij ergens berouw over zou hebben. Dus spijt is echt de verkeerde vertaling. Als u een Bijbel heeft waarin u aantekeningen maakt, dan zou ik zeggen streep spijt door en maak er inkeer van. Vanaf de NBV. Daarvoor staat de vertaling en herziende staat de vertaling, gaat het goed. Daar staat berouw. Maar God heeft ook al meteen de oplossing. De eerste keer dat het woord nagaam namelijk voorkomt in de Bijbel, is in Genesis 5. God, er krijgt iemand een zoon en deze zoon, Noach, zei hij, zal ons troost geven voor het werk en zwoegen enzovoort. Dat woord troost is het woord nagaam. Zo ziet u, de Bijbelvertalers, die moesten iets. Wij hebben een taal, Nederlands, dat is zeer beperkt. En in het Grieks en in het Hebreeuws is alles hetzelfde woord. En de Bijbelvertalers moeten er dus een draai aan geven. En ze hebben gedacht, als het positief is, als we de goede kant op gaan, noemen we het troost. Is het de negatieve kant, dan noemen we het berouw. Hetzelfde zin, bijvoorbeeld het woord pneuma, dat is Grieks. En dan hebben we de tekst in Johannes 3. De wind waait waar die heen gaat, zo is een ieder die uit de geest geboren wordt. Maar het woord wind en het woord geest zijn precies hetzelfde. Dus je zou ook kunnen zeggen, de wind waait waar die heen gaat, zo is een ieder die uit de wind geboren wordt. Of twee keer geest. Het is technisch goed, alleen vertalers moeten naar de context kijken. En moeten bekijken van, hé, maar wat is het, om het begrijpelijk te maken, wat is nou de juiste keuze? En hier hebben ze ervoor gekozen, als zij nagaam vinden, dat ze kijken naar de context. Negatief, dan wordt het berouw, maar positief, dan wordt het troost. De volgende is iets verder uit Genesis, een heel lang verhaal. Het verhaal doet er eigenlijk niet zoveel toe. Sarah is overleden en er wordt rouw bedreven over haar. Maar er wordt, even kijken, Isaac is het, die troost moet vinden. En dan wordt er op een hele interessante, leuke manier, met kamelen en zo en met de waterput, wordt er een vrouw gevonden. Het verhaal doet er nu niet zoveel toe, maar het gaat om het laatste vers van hoofdstuk 24, waarin staat dat hij in de tent van zijn moeder, die dus net overleden was, de vrouw bracht, Rebecca, en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. En zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Dat woord troost is dus weer nagaam. En dat is en de positieve kant. Dus we hebben eerst rouw om de moeder. Maar God heeft al een oplossing. En dat is in Rebecca. Een ander voorbeeld. Maar er zijn er vele in het Oude Testament. God had berouw dat hij Saul tot koning had gemaakt. Dus dat is niet spijt, maar dat is, hij kwam tot inkeer, zeg maar, als het ware, nagaam. Maar hij had ook al voor iets beters gezorgd. Want uit 1 Samuel 16 lezen wij, ga op weg, ik zend u naar Isaac, Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. En dat is dan David. Dus nagaam is aan de ene kant dus negatief, berouw, ik kom tot inkeer, er is verandering nodig. En aan de andere kant heeft God ook al die verandering zorg voor gedragen. In dit geval is dat David. Langzaam gaan we dan naar het Nieuwe Testament, maar dat doen we via Jesaja 40, waarin nog twee keer staat, nagaam, nagaam, mijn volk, zegt jullie God. En dit had net zo goed kunnen zijn, berouw, berouw, mijn God. Maar ze hebben hiervoor gekozen, voor troost, troost, mijn volk, zegt jullie God. Waarom? Omdat het hier gaat over iets wat goed gaat, wat beter is. Namelijk een verwijzing naar onze Heer Jezus, die elk dal wordt verhoogd, elke berg wordt, elke heuvel wordt geslecht, elke oneffenheid wordt vlak. Dus het gaat over de toekomst. En het is een profetie waarin de komst van de Heer Jezus aangekondigd wordt. Vandaar dat hier gebruikt wordt. Troost, troost mijn volk. Maar het is dus nagaam. De twee kanten. We gaan naar het Nieuwe Testament. We hebben dus dat de Heer berouw heeft en tegelijkertijd dat hij Noach, de zoon van de troost, heeft. De twee woorden, nagaam, aan de ene kant berouw, aan de ene, er moet iets gebeuren, er moet een verandering komen, en de andere kant troost. En de optimale verandering komt dan in het Nieuwe Testament. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alles is nieuw geworden. Er hebben we dus het oude en de nieuwe mens, die twee beelden in één persoon. Zoals dat plaatje, zoals we dat kennen. zoals het woord nagam die twee allebei in zich heeft. We hebben ook het oude en het nieuwe verbond en we zien dat het oude ook niet goed is. Veel mensen hechten nog aan het oude verbond, maar het oude verbond is niet goed. Ik heb het uit het boek Hebreeën. Door zijn bemiddeling heeft God een nieuw verbond met de mens gesloten dat beter is, omdat het op betere beloften is gestoeld. En als het oude voldoende was geweest, maar daar markeerde nogal wat aan, dan zou het niet vervangen moeten zijn. Hebreeën, ik meen hoofdstuk 8 of 9 aan het einde. Dus het is vervangen omdat het niet goed was. Het is het woord nagam, maar alleen in het Nieuwe Testament in het Grieks kennen we niet één zo'n woord, maar wordt het omschreven. Oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Er was verandering nodig. Want, en nou komen we al bijna op het einde, want als we duidelijk zijn dat we in dit leven, dat leven van vlees en bloed, als we daar alleen onze hoop op hebben, ja, zegt 1 Korinthe 15, dan zijn we te beklagen meer dan wie dan ook. Wij moeten niet onze hoop en ons leven alleen richten op dat wat we zien, dat we hebben in dit leven. Maar we zouden leven vanuit de nieuwe schepping, vanuit het nieuwe, betere, met de betere belofte en het betere verbond. Want alle nakomelingen van Adam sterven, maar alle nakomelingen van Christus zullen levend worden gemaakt. Het was niet de bedoeling van God dat de mens zou sterven. Lees Genesis 2. Er zijn twee bomen, de boom van het leven en de boom van het goed en het kwaad. Maar, zegt God, als je eet van de boom van het goed en het kwaad, ja, dan word je net als ik. Dus dan moet je sterven. Dan zul je sterven. Dat was de, als het ware, de straf voor het eten van de boom. Dat je dan zult sterven. Het was niet de bedoeling dat we zouden sterven. Maar het is gebeurd. We kennen het verhaal allemaal, de zondeval. En vervolgens worden ze uit de hof van Eden gezet. Omdat ze anders misschien wel van de boom van het leven zouden eten. En dan zouden ze nog helemaal blijven leven, lezen we in Genesis 3. En dat is niet de bedoeling van de mens die kwaad heeft. Er moest eigenlijk vanaf Genesis, is God dus al bezig geweest met die verandering. Dat er iets veranderd moest worden, dat er iets beter moest zijn. En dat is door het leven van Jezus. Door het leven van Jezus. Jezus heeft alle zonden op zich genomen en heeft ons zo op die manier klaargemaakt om nieuw leven te krijgen. En dat nieuwe leven, dat zal eeuwig leven. En dat is twee in één. Je ziet ons als mensen van vlees en bloed, jezelf. Maar we hebben er eigenlijk, God ziet er eigenlijk maar één. En dat is het leven van Christus in ons. En dat leven zal eeuwig blijven bestaan. En dat is onze troost. Niet wat we hier ondervinden in de aarde, op aarde. Dat we pijn kennen, verdriet kennen, honger, daar hebben we het net over gehoord. Van allerlei zaken, dood natuurlijk. Uiteindelijk is alles wat we hier zien, zal leiden tot een dood. Voor iedereen geldt dat. Maar er is iets beters. Nagam. Oud, maar het moet veranderd worden. En ik heb iets nieuws. En dat is het leven met Christus. En dat is de troost die we hebben. En dan pakken we 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 1, die begint daarmee. En als ik een opstel zou moeten schrijven, dan zou ik proberen om niet iedere keer dezelfde woorden te gebruiken. Maar Paulus trekt zich daar niks van aan en dat is wel mooi. Ik geloof 9 of 10 keer dat het woord troost hier voorkomt. Christus, gezegend zij de God van onze Heer Jezus Christus, de ontferming en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij hen kunnen vertroosten die in verdrukking zijn. Door de vertroosting waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Hetzij wij dan verdrukt worden, hetzij tot onze vertroosting. Gewerkt in volharding onder hetzelfde lijden als wij lijden. En onze hoop is vast, want wij weten dat u, zoals u deelgenoten bent aan het lijden, ook deelgenoten bent van de vertroosting. Eigenlijk zouden we hier 10 keer nagam in kunnen vullen, als het Hebreeuws was geweest. Nagam namelijk, het betere, en het lijden staat er ook. De andere kant staat er ook. We hebben deel aan zijn lijden, maar ook aan zijn vertroosting, dankzij de God van de vertroosting. Onthoud, wellicht, korte samenvatting. Nagam is 2 in 1. Het betekent 66 keer troost en 42 keer berouw. Maar er moet een verandering komen. Berouw betekent niet spijt, maar betekent inkeer. En die inkeer is er bij God, maar hij heeft ook al de oplossing. En dat is waar we het over gehad hebben. Dat wij één met hem kunnen worden door de doop. De doop is wat er bij Noach ook zegt. Vandaar moest het al komen, hè, bij Noach. En in 2 Petrus, 1 Petrus 3, daar staat dat de doop een tegenbeeld is van de ark van Noach. Bij de ark van Noach werden de mensen behouden die niet in het water kwamen. En het tegenbeeld is de doop, namelijk wel door het water gaan. En we worden behouden door wel door het water te gaan. Niet dat je behouden wordt door je te laten dopen. Die doop betekent, maar dat heb ik al vaker gezegd bij een doopdienst, die doop betekent één worden met Christus. Dat is het proces voorafgaande aan de doop. En de doop zelf, door het water gaan, is een beeld. Een beeld daarvan, dat je één wordt met het water, of het beeld van dat je daarvoor hebt gekozen om één te worden met hem. En dat is de betere troost, de betere wereld die we hebben. En ik denk dat we bijna allemaal, wellicht, ik weet het niet, maar ik denk dat u dat herkent. En dat u weet dat u een betere belofte hebt en een betere wereld eraan gaat komen. Ik wou bidden met u en dat wil ik doen door gewoon een tekst voor te lezen uit de Bijbel weer. En dat is 2 Thessalonicenzen 2. Zo God de Vader, mogen onze Heer Jezus Christus zelf en onze God de Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u versterken in al het goede werk en woord in de komende dagen. Amen.